Hello everyone, my name is Lucky.
Hallo allemaal, mijn naam is Lucky.
I am a 20-year-old student at West Virginia University.
Ik ben een 20-jarige student en ik zit ook op de Universiteit van West Virginia.
I grew up in a Roman Catholic church in the state of New Jersey in the States.
Ik ben opgegroeid in een Rooms-Katholieke kerk in de staat New Jersey in de Verenigde Staten.
I grew up learning about God, but not truly knowing Him.
Ik ben opgegroeid met het leren over God, maar ik kende Hem niet echt.
In middle school and throughout high school, things were difficult.
Op de middelbare school en op de hogere school, denk ik, werden dingen moeilijk.
I was recklessly bullied by my classmates and some family.
Ik werd onophoudelijk gepest door klasgenoten, maar ook enkele familieleden.
Having a dysfunctional family and my mental health suffering, I was pushing myself away from God.
Met een dysfunctionele familie en ook met mijn geestelijke gezondheid, duwde ik mijzelf weg van God.
I was partying regularly, practicing witchcraft, and identifying deeply with the LGBT community.
Ik ging regelmatig uit en ik beoefende ook hekserij. En ik identificeerde me ook met de LGBTI community.
Once I entered university, my mental health was at its lowest.
En toen ik naar de universiteit ging, was mijn geestelijke gezondheid op een dieptepunt.
At the same time, I was the farthest away from God in my life.
En tegelijkertijd was ik het meest ver van God verwijderd.
I was mentally and emotionally exhausted, trying to be fulfilled in any way possible.
Ik was mentaal en emotioneel uitgeput. En ik probeerde op elk mogelijke manier vervuld te raken.
The first big turning point in my life was when I met Kenzie.
Het eerste grote keerpunt in mijn leven was toen ik Kenzie ontmoette.
We met one late Friday night at West Virginia campus.
We ontmoeten elkaar op een late vrijdagavond op de campus van de West Virginia Universiteit.
We talked for a few and exchanged numbers.
We hadden even met elkaar gesproken en we wisselden nummers met elkaar uit.
A few days went by and Kenzie texted me asking if I would go get coffee.
Een paar dagen gingen voorbij en Kenzie vroeg mij of ik met haar koffie wilde drinken.
I was trying to think of every excuse that I can use, but ultimately said yes to her invitation.
Ik probeerde elke smoes te bedenken om haar niet te kunnen gaan, maar uiteindelijk zei ik toch ja tegen haar.
When we hung out, it was the first time that someone asked me what I thought about God.
En toen we samen waren, was zij de eerste die vroeg wat ik van God vond.
The topic was looked down upon in my past that I was taken off God.
Dat onderwerp dat had ik ver weggestopt, dus ik was helemaal overrompeld.
I tried to move off the topic as soon as I could, with giving very vague answers.
Ik probeerde het onderwerp eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden en ik gaf hele vage antwoorden.
That night, when I got back to my apartment, I couldn't stop thinking about God.
En die avond toen ik terugkwam in mijn appartement, kon ik niet anders dan aan God denken.
Kenzie was the first person I met who truly identified as being a child of God.
Kenzie was de eerste persoon die ik ontmoette, die ik echt zag als een kind van God.
Being taught in the past, I didn't know what to think.
Omdat ik in het verleden door de kerk gekwetst was, wist ik niet wat ik moest denken.
Kenzie kept on inviting me to Bible studies and church services.
En Kenzie bleef me maar uitnodigen voor kerkdiensten en Bijbelstudies.
I was wondering how she was so confident in talking about God.
En ik vroeg me af waarom ze zo ja, zelfverzekerd was in het spreken en praten over God.
She kept on asking me questions and inviting me to different events.
Ze bleef me maar vragen stellen en ze nodigde me uit voor verschillende kerkdiensten, events.
Due to the exposure, I was beginning to wonder what God was trying to tell me.
En daardoor begon ik me af te vragen wat God mij probeerde te vertellen.
Meeting new people who were walking with God was something that was new to me.
Nieuwe mensen ontmoeten die met God wandelen, dat was echt helemaal nieuw voor mij.
I was thinking, if God can make people so peaceful and happy, what makes me different?
Ik dacht, als God mensen zo vredig en gelukkig kan maken, wat maakt mij dan anders?
For the longest time, I thought I had to be perfect to walk with God.
Ik dacht altijd dat ik perfect moest zijn om met God te kunnen wandelen.
Kenzie helped me get my first Bible and still invites me to small group and church services.
Kenzie gaf me mijn eerste Bijbel en nodigt me nog steeds uit voor kerkdiensten en small groups.
My mental health has been improving since I first opened up to God.
Mijn geestelijke gezondheid is verbeterd sinds ik mij voor het eerst openstelde voor God.
There are still plenty of rooms and walls that I have up, but God is not done with me yet.
Er zijn nog steeds wonden en ik heb nog steeds bepaalde muren in mijn leven, maar God is nog niet klaar met mij.
Thank you.
Hallelujah, hallelujah. Thank you.
Dank je.
Hi, my name is Matt.
Hoi, mijn naam is Matt.
That last song is really great.
Dat laatste lied is echt geweldig.
If I hadn't learned to be grateful, I would not be standing here today.
En als ik niet had geleerd om dankbaar te zijn, dan had ik hier niet gestaan vandaag.
However, the Lord made me a promise.
De Heer heeft mij een belofte gedaan.
In fact, he made everyone a promise.
Hij heeft iedereen een belofte gedaan.
The promise to Abraham is where we will be starting today.
En de belofte aan Abraham is waar we vandaag mee zullen beginnen.
We can open up and start in Genesis 15, 1.
We beginnen met Genesis 15, vers 1 tot en met 5.
And the scripture here says, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield. Your reward will be very great. But Abram said, Lord God, what can you give me since I am childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Abraham continued, look, you have given me no offspring, so a slave born in my house will be my heir. Now the word of the Lord came to him. This one will not be your heir. Instead, one who comes from your own body will be your heir. He took him outside and said, look at the sky and count the stars. If you are able to count them, then he said to him, your offspring will be that numerous.
Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderen sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Keek eens naar de hemel. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.
God in his righteousness, love, and grace wanted us to be as numerous as the stars.
God wilde in zijn rechtvaardigheid, liefde en genade dat we net zo talrijk zouden worden als de sterren.
Not in disobedience, but in obedience.
Niet in ongehoorzaamheid, maar in gehoorzaamheid aan hem.
When we rebelled before the flood, God was in anguish that we had gone away from him.
Toen we voor de zondvloed in opstand waren gekomen, was God in pijn dat we van hem waren afgedwaald.
His anguish came before the covenant made with Abram. But after that initial covenant with Abram, God's people still continued to rebel.
Zijn pijn kwam voor het verbond met Abraham. Maar na het eerste verbond met Abraham bleven Gods volkeren in opstand komen.
In the Old Testament we see over and over again God's people straying from him.
In het Oude Testament zien we keer opnieuw dat Gods volk van hem afdwaalt.
Then God eventually has mercy on the people. They worship him for a while and then they stray from him again in rebellion.
Dan zien we dat God genadig is voor zijn volk. En dat het volk hem weer begint aanbidden, maar dan dwaalt het volk opnieuw weer af.
This cycle continues on, and we can read in Hebrews 8 that we needed a new covenant.
En deze cyclus gaat alsmaar door, en dan lezen we in Hebreeën 8 dat God met een nieuw verbond komt.
In Hebrews 8, 7 through 10. For if that first covenant had been faultless, would have been no occasion for a second one. But finding fault with his people, he says, see, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their ancestors on the day I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. I showed no concern for them, says the Lord, because they did not continue in my covenant. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people.
Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, was er geen ruimte geweest voor een tweede. Maar God berispt zijn volk met de woorden: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik me niet langer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
And then the writer goes on to say in verse 13.
Dan gaat de schrijver verder in vers 13.
By saying a new covenant, he has declared that the first one is obsolete, and what is obsolete and growing old is about to pass away.
Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste verbond al als verouderd bestempeld. En wat verouderd en verjaard is, is de teleurgang nabij.
Finding fault with his people was the reason why we needed a new covenant, a new promise.
Het vinden van tekortkomingen bij zijn volk was de reden waarom God met een nieuw verbond kwam, een nieuwe belofte.
There is no fault in God's promise, there is only fault with man.
Gods belofte was zonder tekortkomingen, maar alleen de mens kwam tekort.
When we read this, the Lord makes it clear that the old covenant is gone.
En als we dit lezen, dan zie je dat het oude verbond verdwenen is.
By saying there is a new covenant, the old one is obsolete, and the new covenant is what God originally intended.
Door te zeggen dat er een nieuw verbond is, is het oude verwijderd, en het nieuwe verbond is wat God oorspronkelijk bedoelde.
The old covenant was a placeholder until the new covenant was made.
Het oude verbond was een tijdelijke oplossing, totdat er een nieuw verbond kwam.
The whole reason for the new covenant was there was fault of the people, and the people, such as the Pharisees, lost the heart of the law.
De hele reden van het nieuw verbond was dat mensen tekortschoten, en de mensen, zoals de Farizeeërs, verloren het hart van de wet, de bedoeling van de wet.
The people tried to follow the letter of the law rather than the voice of God.
De mensen probeerden eerder de letter van de wet te volgen dan het hart van de wet.
With the new covenant, instead of trying to have the heart be in the law is in our hearts.
En met het nieuwe verbond, in plaats van te proberen het hart in de wet te hebben, is de wet in ons hart.
Through this new promise, there is salvation for everyone.
En dankzij deze nieuwe belofte is er redding voor iedereen.
There is salvation for everyone since Jesus was the perfect and final sacrifice needed to cover all sacrifices mentioned in the Old Covenant.
En er is redding voor iedereen omdat Jezus het perfecte offer was. En alle oude offers waren niet meer nodig.
In a covenant, there are two sides that need to hold up their end.
In een verbond zijn er twee partijen die een belofte moeten nakomen.
God's promise to us is eternal life with Him.
En Gods belofte aan ons is het eeuwige leven met Hem.
So what is our end?
Dus wat is ons deel?
First, we need to be more like Jesus.
We mogen meer lijken op Jezus.
We need to walk, talk, and act like Jesus in everything that we do.
We mogen wandelen, praten en handelen zoals Jezus en hem volgen in alles wat we doen.
We need daily devotion to Jesus, a godly community, and to be responsible for other people's spiritual journey.
We hebben dagelijkse toewijding nodig aan Jezus en een goddelijke gemeenschap en moeten verantwoordelijk zijn voor de spirituele reizen voor anderen.
We need to die to ourselves and take up our cross, since our life belongs to Christ.
We mogen sterven aan onszelf en ons kruis opnemen, aangezien ons leven toebehoort aan Christus.
We need to obediently say yes to the Lord in whatever He asks us to do.
We mogen gehoorzaam zijn aan Jezus en mogen doen wat Hij van ons vraagt.
In doing what the Lord asks us to do, He will do exactly what He has promised.
En door te doen wat Hij van ons vraagt, komen Zijn beloften in ons leven uit.
When life gets tough, or when sharing the gospel seems to not be working, don't forget God's promise to us.
En als het leven te zwaar wordt, of als het delen van het evangelie niet lijkt te werken, vergeet dan ook niet Gods belofte aan ons.
For Galatians 6, 9 through 10 says this.
Galaten 6, vers 9 tot en met 10 zegt dit.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken, zullen we oogsten, wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Don't become weary of doing good, and don't become weary at dying to yourself for the Lord.
Word niet moe van het goede doen en word ook niet moe van het sterven aan jezelf.
There will be a time for harvest for you and for this church.
Er komt een tijd van oogst voor jou en voor deze kerk.
I pray the Lord will bring an increase in this church according to the promise He made to Abraham when he counted the stars.
En ik bid ook dat, dat Jezus deze kerk zal doen laten toenemen, net zoals God de belofte deed aan Abraham toen hij de sterren telde.
Let me pray for you guys. Lord, I thank you for this opportunity that we have to just dive into your word, Lord, to just talk about your promise briefly, Lord. I pray that you would just be a blessing to this church, Lord, and the same promise that you made Abraham, Lord, that you would make this church as numerous as the stars that Abraham saw that night in his vision, Lord. God, I pray for a good rest of the service, Lord, and I pray that that we can make connections, American connections and Netherlands connections, Lord, and that we can just all share in your glory, Lord. I pray this in all your name. Amen.
Amen. It was a bit much to translate, but Amen.
Was blind.